wil met u het woord openen in Hebreeën 4, vers 12. Hebreeën 4, vers 12. Ja, ik zal het even voorlezen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdende dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Zullen even onze hoofden buigen. Vader in hemel, wij komen tot u in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Wij danken u, Heer, voor de zangdienst, Heer, dat wij u mochten loven en prijzen, Heer. Dat gij gewoond hebt op onze lofzangen. Wij danken u daarvoor, Heer. O, wij willen een zegen vragen voor deze gedeelte van de dienst, Heer. Wilt gij ook met de zondagschool zijn, met de tieners, Heer, wilt gij al daar ook de boodschappen en de dienst zegenen. Maar wilt gij ook hier zijn, Heer? Wilt gij onze harten openen? Wilt gij uw woord openen? En wilt gij ook de spreker zegenen? Wij danken u. In Jezus' naam. Weet u wat dit is? Kunt u dat zien? Dan weet je ik zal niet vragen of u je tanden hebt gepoetst. Maar... Ik wil alleen maar vragen, wie is er bang voor de tandarts? Oeh. Wie is er niet bang voor de tandarts? Oh, dat is... Ik zal hem weer even wegstoppen. Nou, ik was ook heel erg bang voor de tandarts. En vroeger was het zo'n schooltandarts, die kwam dan met de bus. En dan word je... Symmetrisch geboord, hè? Eerst links en dan rechts. En dan altijd hetzelfde. En dan weer boven. Wordt altijd met links en rechts geboord. Nou, ik was als de dood. Maar na mijn bekering was ik eigenlijk helemaal niet meer bang. Want ik bad ervoor. En elke keer als de tandarts mij wilde boren, dacht ik, in de naam van Jezus. En dan onder uw bloed. En dan, oeh, dat was gemeen. Maar, en dan wacht ik op het pijnlijkste. En dan zegt hij opeens van... Hij is al klaar. Oh, nou, dankjewel. Maar mijn broer Danny... Die is echt als de dood voor de tandarts. Hij ging vroeger ook naar de schooltandarts. En hij zat daar op de tandartsstoel. En de tandarts vroeg... Doe je mond open. En Danny... En hij deed zijn mond niet open. Nou, de volgende dag moest mijn moeder mee. En hij zat weer op de tandartsstoel. Danny, doe je mond open. En mijn moeder die probeerde van... Ja, je krijgt dit en je krijgt dat. Doe je mond open. En toen vroeg de tandarts van... Nou, zal ik een snoepje voor je halen? Dus de tandarts ging een snoepje halen. Hij kwam terug... En de stoel was leeg. Danny was weer weggelopen. Zo bang was hij voor de tandarts. Mag ik het volgende even? Wie is er hier bang voor? Nou, ik ben ook helemaal geen held in injectiespuiten. Als wij op reis gaan, dan moet ik heel relaxed... met een radio aan en dan gaat Priscilla, mijn vrouw, is OK-assistente. Nou, die mag een spuitje geven. Dan doe ik heel relaxed met de krant erbij. En voordat ik het weet, heeft ze het al gedaan. Ja. Maar vroeger had ik last van wintertenen. En dan kon je ook een spuit halen. Ja, nu hebben we last van pinkstertenen. Maar toen ging ik naar de dokter. En die kwam met zo'n spuit. Nou, in mijn ogen was het zo'n spuit. En hij gaf mij een spuit. En daar ging ik. Ik werd helemaal zwart voor mijn ogen. Dus ik ben helemaal geen held voor mijn ogen. Volgende. Weet u wat dat is? Het is een Is het scalpel of scalpel? Scalpel, nou ja, chirurgemes. Dat is een chirurgemes. En ja, kijkt u wel eens op de televisie? Heb je van die operaties en zo? En dan zijn ze zo kundig om dat te doen. Dat is echt. En als wij dan kijken. Ja, ik kijk zo. Soms vind ik het zo eng. En Priscilla, mijn vrouw, die gaat er zelfs bij eten. Nou, dat kan ik niet tegen, hoor. Maar, en dan gaat ze ook uitleggen. Dan gaan ze dit doen en gaan ze dat doen. En dan gaat ze opeens Latijn praten. Dus al die spieren dit, de spieren dat. Ja, dan praten ze normaal, hè. Maar dan is het zo ontzettend mooi. En kun je het volgende laten zien? Dit is een... Wat is dat? Dat is een hart. Dat is eigenlijk een open hart operatie. Ja, dankjewel. En als het woord gebracht wordt... Dat is wel even een inleiding. Als het woord gebracht wordt, dan is het vaak een open hart operatie. Dat we dat ondergaan. Vooral als het woord heel scherp is. We hebben net gelezen. Dat wil ik even met u nog een keer doornemen. Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig. Want het woord van God is levend. Jezus is het vlees geworden woord. Hij is gestorven en hij is weer opgestaan. En hij staat nu aan de rechterhand van de troon van God. Hij bidt voor ons. Hij leeft. Het woord van God leeft. Jezus leeft. En het woord van God is krachtig. Het woord van God heeft nog steeds dezelfde kracht als voorheen. Als dezelfde scheppingskracht. Toen God hemel en aarde maakte met zijn woord. Alles wordt nog steeds gedragen door zijn woord. In elk uitgesproken of geschreven woord woont God zelf in dat woord. En daarom putten wij zoveel kracht uit het woord. En het volgende schriftgedeelte zegt... Gedeelte, en scherp snijderder dan enig tweesnijdend zwaard. Ja, hij is scherp. Het woord van God is scherper dan bijvoorbeeld een samurai zwaard. Samurai is een van de scherpste zwaarden, maar het is nog scherper dan welk soort mes maar ook. En het zwaard, zwaarden en messen, die hebben het doel om iets kapot te maken, om iets te doden. Maar het woord van God brengt ons leven, brengt ons vernieuwing. Het woord van God is tweesnijdend. Dat betekent dat het aan twee kanten snijdt. Dus eerst bereidt de spreker de boodschap voor en dan wordt hij eigenlijk gesneden. In dit geval wordt het mij gesneden. Ik heb het woord het eerst gehoord. En daarna, nu, komt het bij u. Wordt het aan uw kant gesneden. Het woord van God is ook het zwaard des geestes. De Heilige Geest gebruikt het woord van God. En olie is het beeld van de Heilige Geest. En als de boodschap onder de zalving van Gods Heilige Geest gebracht wordt, dan is het net of er olie besmeerd wordt aan het zwaard van God, aan het woord van God. Dat is het brengen van de boodschap onder de zalving van de Heilige Geest. En het woord van God gaat door tot de verdeling der ziel. Het dringt zo diep in ons binnenste. Het dringt zo diep in onze ziel. Gaat het dwars doorheen. En het woord van God gaat door de samenvoegselen. Dat zijn eigenlijk de gewrichten. En het woord van God gaat door merg en been. Het gaat dwars door alles heen. En dat is eigenlijk de basis van ons lichaam, de gewrichten. En het woord van God is een oordeler der gedachten. Het woord van God die kent onze gedachten. En zijn er verkeerde gedachten? Het woord van God, die ziet dat, die hoort dat. Maar het woord van God, en dat geldt ook voor onze overleggingen. En niets is verborgen voor het woord van God. Ik zal dit nog één keer voorlezen uit het boek. Want het woord van God is vol van kracht en leven. Het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt in één keer door tot onze diepste gedachten en snijdt alle delen los. Het laat zien wie en wat wij werkelijk zijn. Ja, als het woord van God gebracht wordt onder de zalving van de Heilige Geest, dan heeft de Heere Jezus, het vlees geworden woord, heeft eigenlijk dat chirurgenmes in zijn hand. En dan in zijn doorboren hand. Hij opereert aan ons hart met een precisie van een hartchirurg. Nee, eigenlijk met de precisie van een schepper. Hij weet precies waar hij moet opereren. En welke handelingen hij moet verrichten. En als we zijn woord horen, laat ons dan gewillig op de operatietafel gaan liggen. En dan laat ons dan zeggen wat staat in Psalm 139, vers 23. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En beproef en ken mijn gedachten. Ik wil met u gaan naar Psalm 51. Deze psalm is door koning David geschreven. En staat in het begin, nadat hij tot bekering was gekomen, na het overspel met Batseba. En als u thuis bent, in de stille uren, raad ik u aan om deze psalm in zijn geheel te lezen. Vandaag zullen wij een enkele teksten doornemen. Maar voor de volledigheid even de geschiedenis van David en Batseba, die kent u wel. En Israël was in oorlog met Ammon. Maar en meestal trekt David, koning David, ook ten strijde. Maar deze keer was hij aan het niksen. Hij wandelde op het dak van zijn paleis. En ik denk dat zijn paleis hoger is dan, of het dak van zijn paleis hoger is dan alle andere daken. Dus hij kon alles overzien. En daar zag hij op een van die daken dat er een vrouw zich aan het baden was. Een naakte vrouw. Ja. En hij had zich om kunnen keren, maar dat deed hij niet. Hij bleef kijken en er kwam, hij is ook een man, er kwam lust in zijn hart. En hij nodigde die vrouw uit en zij kwam dan in het paleis en ze zag er nog knapper uit. En hij ging met haar naar bed. En een tijdje later kreeg hij te horen dat Batseba zwanger was geworden. En koning David raakte lichtelijk in paniek. Wat moet ik doen? En toen dacht hij van, ik zal Uria, dat is een van zijn soldaten, zal hij uit de strijd halen. En die stuurt hij naar zijn vrouw. Dat had hij gedaan. Hij had hem dronken gevoerd. En hij stuurde Uria naar zijn eigen vrouw. Maar Uria, die was eigenlijk rechtvaardiger dan koning David. Hij bleef voor de deurpost van zijn huis staan. En hij ging dus niet naar zijn vrouw. En hij zei aan koning David, ja, mijn mannen zitten daar te vechten en ik ga naar mijn vrouw? Nee, dat doe ik niet. Ik ga straks weer terug naar de strijd. En toen dacht koning David, nou, dan moet ik iets anders doen. En dan maakte hij een brief. En dan schreef hij aan generaal Joab, laat Uria in de frontlinie strijden, zodat hij omkomt. En de volgende dag had Uria, misschien was hij wel heel trots, had hij een brief van de koning in zijn hand. Maar het was zijn eigen doodsvonnis. En hij kwam daar en hij streed daar aan de frontlinie en hij werd gedood. En David kreeg dat te horen. En Batseba was in een rouwperiode. En na de rouwperiode nam David haar tot zijn eigen vrouw. En David dacht van, alles is goed en wel. Niemand heeft het gezien. Maar we hebben gelezen, dat staat ook in Hebreeën 4, vers 13. God ziet alles. Dat staat ook in Openbaringen. God ziet alles. En hij stuurde een dienstknecht. Hij stuurde een profeet. De profeet Nathan. En Nathan, die bracht hem eigenlijk het evangelie. En Nathan, die kwam tot de koning. Koning David. En hij zei, er was een rijke man en er was een arme man. En die rijke man, die had heel veel runderen en heel veel schapen. En die arme man, die had maar één lammetje. En die groeide op in het gezin. En die at mee aan tafel. Die dronk uit de beker. Die sliep op de schoot van die arme man. En het gezin was er zo blij mee. En er kwam een reiziger. En die rijke man, die pakte niet één van de vele schapen en runderen die hij had. Maar die pakte het enige schaapje van die arme man. En koning David, die zat aan het punt van de stoel te luisteren naar het verhaal. En die zei meteen, die reageerde heel heftig. Die man moet dood. Die man is een man des doods. En toen zei Nathan, u bent die man. Dat wil ik met u lezen. In 1 Samuel 2 versen 9, 12 en 13. Nathan zei, u bent die rijke man. Ik heb u gezalfd tot koning over Israël. Ik heb u gered van Saul, zijn vrouwen aan u gegeven en het huis van Israël en Juda. En dan vers 9, 12 en 13 wil ik met u lezen. Waarom hebt gij dan het woord des Heren veracht? Dus waarom heeft koning David het woord van God veracht? Doende wat kwaad is in zijn ogen. Gij hebt Uria de Hetiet met het zwaard verslagen en zijn huisvrouw hebt gij ter vrouwe genomen. En hem hebt gij met het zwaard van de kinderen Ammons doodgeslagen. Want gij hebt het in het verborgene gedaan. Maar ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Koning David had het zwaard verkeerd gebruikt. Hij had iemand laten doden. En daardoor had koning David het woord van God veracht. Koning David had het stiekem gedaan. Maar God maakte dat alles openbaar. Dat zullen wij en daarover. En koning David, die beleed zijn zonde. Hij beleed het voor God, maar hij beleed het ook openlijk. En dat staat in Psalm 51. Dat zullen we straks even lezen. Maar eerst dit. Toen ik met deze boodschap bezig was, was vrijdag, pakte ik een dagboek. En soms lees ik erin, soms niet. Priscilla leest er elke dag in. Die is trouw in het lezen van het boek. Maar ik wil u voorlezen. Misschien heeft u dat boek ook. Dat is het dagboek dat is geschreven door David Maasbach. En er staat op 29 oktober. Ik zal de hele pagina even citeren. 29 oktober. Stappen tot overspel. David Maasbach. Pleeg geen overspel. Exodus 20, vers 14. Hebt u er wel eens over nagedacht hoe een man en vrouw tot overspel kunnen komen? Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is Satan die de mens heel subtiel meeneemt en in kleine stappen uiteindelijk de mens ertoe brengt om overspel te plegen. Vele mensen beseffen echter niet de grote omvang van de schade die overspel berokkent. Zij hebben niet door hoe groot en diep de zonde is. Het begint vaak met wat men noemt heel onschuldig. We zullen enkele stappen doornemen die leiden tot overspel. Dat zijn gezamenlijke interesse delen, vergelijken, emotionele behoeften vervullen, er naar uitzien om samen te zijn, onoprecht zijn tegen je partner, flirten, lachen, toespelingen maken, over vertrouwelijke dingen spreken, de kleine aanraking hebben, speciale berichtjes en cadeautjes sturen, smoesjes gebruiken om elkaar te bellen en te ontmoeten, geheime ontmoetingen hebben, bedriegen en de leugen bedekken, elkaar kussen en omhelzen, intensere intimiteit hebben en tenslotte de daad plegen. En dan zegt David Maasbach: ik hoop dat u, als u bezig bent met dit spel, vandaag nog het goede zult kiezen. Breek met alles wat u linkt met de ander. Negeer niet de stem van God die u door zijn Heilige Geest probeert te waarschuwen. Vandaag is dit een ernstige waarschuwing. De zonde is voor een moment zoet in de mond, maar bitter in de buik. Dat is aldus David Maasbach. Ik vond dat wel even verpand. We zullen Psalm 51 even bekijken. Koning David beschreef zijn zonden en hij vergoeilijkte het zeker niet. Maar hij noemde het bij name en hij bad om vergeving. Hij maakte korte metten met de zonde. Hij schroomde zich niet om zich helemaal bloot te leggen. Ja, eigenlijk beschrijft hij dat hij gewillig naar die operatietafel ging om die open hart operatie te ondergaan. Hij beschrijft de operatie en hij gaf zich helemaal over aan de hemelse chirurg. Vers 3 tot en met 6 wil ik met u lezen. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Openlijk beleed koning David hier zijn zonden. Iedereen mocht het weten, maar hij richtte zich tot God. Want God had hem eigenlijk het vertrouwen gegeven om voorganger te zijn over gans Israël. Maar koning David had het vertrouwen geschaad. Koning David was niet mals wat de zonde betreft, zijn eigen zonde. Maar hij vernederde zich totaal voor God en voor zijn volk. En hij vroeg om vergeving en reiniging van de zonde. Vers 9. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Nou, dat hebben wij net gezongen. Wij worden witter dan sneeuw door het bloed van het lam. Koning David wist maar al te goed dat hyssop was een inzetting van God zelf. Toen in de laatste plaag, de tiende plaag, had God dat was een inzetting van God, dat Israël moest bloed bestrijken aan de deurposten met een bundeltje hyssop. Dus eerst moest het bundeltje hyssop in bloed gedoopt worden en dan hadden ze dat bij de deurposten besprenkeld. En als de doodsengel kwam, dan ging hij die voorbij. Dat was hyssop. En dat werd ook in de tabernakel gebruikt. En nu komen wij bij de essentie van de vers 11 tot en met 13. Bij de essentie van de hartoperatie. Het moeilijkste, maar met uiterste precisie gaat de hemelse chirurg te werk. Vers 11. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Keer uw gezicht af van mijn zonden. Vernietig al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart. Schep mij een schoon hart. Een nieuw hart. Vernieuw in mijn binnenste dat ik standvastig zal zijn. Dat ik niet meer zal zondigen. In vers 13. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilgeest niet van mij. Dat is meteen, als je gezondigd hebt, dat is meteen wat je voelt. En dat voelde koning David ook, dat God van je wijkt. Als je uit je gezondigd hebt, dan wijkt de Heilige Geest van je. De Heilige Geest is een heel gevoelig persoon. Als je gezondigd hebt, dan wijkt hij. En dat merkte koning David ook. En daarom schreef hij deze psalm. O, laat de Heilige Geest niet weggaan van mij. Dat voel je meteen. En de buitenwereld voelt het ook. Vooral je partner. Die voelt het meteen aan. Dat er iets aan de hand is. En koning David, die ging niet anderen beschuldigen. Nee, hij beschuldigde zichzelf. Hij had gezondigd. En niemand anders. Als het niet goed gaat met ons, als je niet zo lekker zit in je vel, het gaat om je hart. Om je innerlijke. En dan moeten we niet anderen de schuld geven. Maar kom net als koning David tot die hemelse chirurg met je hart. Geef mij een nieuw hart. Maar laat de Heilige Geest weer terugkomen. Oh, dat had hij zo gemist. Vers 14. Geef mij weder de vreugde uws heils. En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Oh, dat als de Heilige Geest weer terugkomt, dan komt die vreugde en die blijdschap komt er weer. Als je je zonden, als koning David zijn zonden had beleden, zijn zonden werden vergeven, als dat gebeurd was, dan kun je vragen, geef mij de vreugde, de blijdschap en de vrijmoedigheid. En dan krijg je dat. Dat is ook het bewijs dat er een verzoening is. Dat die blijdschap er is. Een explosie van blijdschap. En tot slot vers 19. En op dit punt had God eigenlijk gewacht. De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Dit is een totale overgave om tot God te komen. Als je tot God komt met een gebroken geest, nou, God kan niet anders dan je aannemen. En dit is, als we zo tot God komen met een gebroken hart, een gebroken geest. Oh, dat is zeer aangenaam in de ogen van God. Hij is hier ook gevoelig voor. En dan zal hij ons nooit verwerpen. Ja, en als alles goed gekomen is en totaal gereinigd, die verzoening is er, dan is dit ook het eindresultaat. Dat je tot God komt met een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart brengt je ook tot die diepe aanbidding tot God. Ik besef dat als ik in die diepe aanbidding ben, dan is dit ook het geval. Dat je met een gebroken hart en een verslagen hart, je bent verslagen door zijn grootheid, door zijn barmhartigheid. Nou, dat is zo wonderlijk. Ja, het hoeft niet te gaan om overspel. We kunnen ook overspel plegen als we een afgod hebben ten opzichte van God. Een afgod is iets of iemand die je afhoudt van God. Dat kan je man zijn. En dan heb ik het niet over een beeld, een Boeddha of zo. Maar het kan ook je man of je vrouw zijn. Je kind, een sport of een sportman. Je hobby, muziek. Ja, idols heb je. Dat kan ons allemaal afhouden van God. En als je bijvoorbeeld niet naar het huis van God gaat vanwege die afgod, dan zit je verkeerd. Dan moeten we oppassen. En er staat ergens in de Bijbel, in Jeremia: arglistig is ons hart. Ja, dodelijk. Daarom moeten we tot God komen. Heer, schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. En in eerste instantie, het woord van God is keihard. Het lijkt hard, het snijdt hard. Maar in eerste instantie is om ons tot bekering te brengen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Dat is de boodschap die ik van de Heer ontvangen heb. Psalm 51. Laat het tot de Heer komen. Ik wil met u zingen: Create in me a clean heart. En dat is: schep mij een rein hart. Ik vraag de muzikanten naar voren te gaan. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest.